ben Sarah Ouwerand en als student kocht ik een paard van 500 euro. Toen hij 22 was, startte ik hem Grand Prix. Hij had nog nooit aan de teugel gelopen, dus het ging allemaal niet vanzelf. Het enige wat ik zeker wist was, never quit. Ik verslond alles wat ik kon vinden over de biomechanica van ruiter en paard. Dat testte ik net zo lang totdat ik wist wat echt werkte. In deze podcast leer ik jou alles over je rijtechniek, je houding en zit en je mindset. Want ook jij kan naar de Grand Prix gaan, zelfs als je geen miljoenenpaard hebt. Hey lieve paardenmensen. Nou jongens, het is zaterdagavond. Nou, is het avond? Hoe laat is het? 5:15. Nou, mag ik dat avond noemen? Ik vind het wel. Het is in ieder geval mijn uitdrijfmomentje. Dat ik altijd helemaal mijn rust pak. Omdat ik weet, morgen is het zondag. En dan hoef ik even een keer helemaal niks. Ja, dat is altijd wel heel fijn. Zeker momenteel. Want ik ren me echt de benen onder mijn lijf vandaan. Wat helemaal niet erg is. Maar dan is de zondag wel extra lekker. Hey, ik ben vandaag in Epe geweest. Om een mooie clinic te geven. Het was weer het bekende recept. Eerst een les zonder paard en dan allemaal rijlessen met paard uiteraard. Het was een heel gemêleerd gezelschap en dat vond ik echt heel erg leuk. Het allerleukste vond ik dat er een springruiter meedeed. Zij kende mij niet en ik ben op de vereniging voorgesteld als Grand Prix ruiter die een clinic komt geven. Ja, weet je, als je dan inschrijft, dan heb je mij al. Want dan denk ik, oh, dan durf jij in ieder geval over de lijntjes heen te kijken. En ze was niet zomaar een springruiter, want ze springt internationaal. 1,30, 2 sterren. Dus zij kon echt wel wat. En ja, daar heb ik zo heerlijk mee gewerkt. Ik heb dat al eens eerder aangegeven. Op de een of andere manier komen steeds meer eventing en springruiters op mijn pad. En ik moet je zeggen dat ik dat echt kick-ass vind. Omdat die hebben iets makkelijks in hun rijen. Iets onverschrokkens. Wat ik never nooit meer, in ieder geval in dit leven, niet meer ga krijgen. Maar waar ik dan gewoon zo lekker door opgetild word. Omdat ik gewoon kan zeggen, ja, doe eens dit, doe eens dat. En dan worden die paarden, zeker de paarden die zij hebben, worden dan wel lekker flink heet af en toe. Omdat we aan het lijf komen. Dat interesseert die mensen dus werkelijk geen drol. Dus ik kan gewoon me volledig bezighouden met de dressuur en de inwerking. En voor één keer even niet met de ruiter van hoe vindt hij het niet spannend, krijgt hij het verwerkt, et cetera. Ja, en zij ging ook gewoon als de kanonnen. En dat bracht me ook bij waar ik het met jullie wil hebben, over de keertwending. En dan zou je zomaar kunnen denken, ja, moet een springruiter dan met een keertwending? Ja jongens, alles. Echt alles. Omdat als je een scherp parcours wil rijden, dan moet je dus gewoon een hele goede bocht neer kunnen zetten. En nou komt hij na die bocht, moet hij in één keer recht staan, want bij voorkeur kom je recht voor de hindernis uit. Dat is wel zo handig, hè? Maar of jij recht voor de hindernis uitkomt, heeft te maken met hoe jij die draaiing van tevoren maakt. En dus die bocht is ongelooflijk cruciaal. En zeker op hoog niveau moet die gewoon rete scherp kunnen zijn. Nou heb ik met haar gewerkt in de galop. Maar als je dat in stap doet, dan kom je natuurlijk uit op de kwartkeertwending. Want dat is echt een bocht nelen. Een haakse wending maken. En daarna meteen helemaal rete recht zijn. Ja, en zij, en dat is dan natuurlijk ook wel weer extra leuk. Zij loopt dan tegen exact dezelfde stukken aan als waar een dressuurruiter tegenaan kan lopen in een keertwending of in de galop in een pirouette. Dus zo heel veel anders is springen en dressuur uiteindelijk niet. Terwijl het natuurlijk ook wel een totaal andere tak van sport is, dat snap ik ook wel. Maar ik kan ze echt verbeteren. Dat heb ik ook gedaan. En dat vind ik zo kick-ass, hè? Dus nou ja, als je een springruiter bent, zul je het niet heel snel luisteren, mijn podcast. Maar als die mensen vastlopen, tip ze gerust. Want de thing was, zij kwam bij mij en ze zei, ja, ik kan niet goed schakelen in de galop, in de middengalop en terugschakelen. En ik, deus die ik was, ging dat natuurlijk meteen vertalen naar een dressuurproef. Toen had ik haar nog niet zo rijden, toen wist ik nog niet dat een springruiter was. Dus ik ging het natuurlijk over de uitgestrekte galop hebben en over, nou ja, hè, bla bla bla. Ja, komt ze in de baan met een super scherp springpaard en blijkt het over het parcours te gaan. Ja, ook goed. Laat ik het even filteren, want anders ga ik die les helemaal bespreken en dan is het echt helemaal op haar toegespitst. Maar laat ik nou eens even filteren wat ik met haar in ieder geval eruit heb gehaald. Van ja, hoe rij je nou eigenlijk een wending en hoe rij je in stap die keertwending? En het allerslechtste wat je kan doen in een keertwending is inwerken met je binnenbeen en je buitenbeen tegelijk. Dat is het moment waarop je die romp van je paard volledig fixeert. En dat is ook het moment waarop het wringen en het trekken en het stilstaan in een keertwending begint. Echt, als je hem wil verbeteren, knoop deze echt overdwars in je oren. Want hier zit hij. Jongens, een keertwending, een goede pirouette, een voor mijn part een goede grote volte in de B, is een spel tussen je buitenbeen en je binnenbeen. Die moet je gaan zien, want dan kun je hem verbeteren. Je draait hem namelijk in vanuit je buitenbeen. Daar geef je eigenlijk de eerste cue voor de inzet van de keertwending. En ik zeg het, nou kun je daar natuurlijk een boom over opzetten, want je kunt ook zeggen, ja, maar moet stelling en buiging aan de binnenkant? Klopt. Maar als je dat doet en je blokkeert hem bij voorbaat daardoor, als je dat niet op de goede manier doet, en je blokkeert hem bij voorbaat daardoor aan de binnenkant, dan kan die niet meer naar binnen. Ja, en dan begint het gesjor met dat buitenbeen en opvangen met de buitenteugel en te veel druk op de binnenhand en weet ik veel wat allemaal. Dus dan denk ik toch, om te beginnen, zet hem nou eens gewoon helemaal recht en zet hem nou eens naar binnen met je buitenbeen. Nou, en dan komt hij. Ja, maar dan valt hij door mijn binnenbeen. Weet ik, lieve schat, maar dat is precies de bedoeling. In eerste instantie. Want je moet namelijk zoveel buitenbeen geven, dat je hem bijna een beetje teast om door dat binnenbeen heen te vallen. Maar, en dan gaat het natuurlijk over timing. Precies net voordat dat gebeurt, laat je je buitenbeen los. Die hulp stopt dan, want hij doet er al te veel mee. En dan geef je een tikje met een los binnenbeen. Zo van dat je eigenlijk een signaal aan de binnenkant geeft. Vriendje, supergoed dat je naar binnen komt. Maar ik bedoel naar binnen komen en niet naar binnen vallen. Dus op het moment dat naar binnen komen, naar binnen vallen wordt, geef je een tik met dat binnenbeen en tik je hem eigenlijk weer weg. En dan begint het spelletje opnieuw. Want dan tikt hij eigenlijk weg voor je binnenbeen. In de ideale wereld krijg je dan alleen maar wat buiging. Maar als je nog niet goed afgestemd bent met je paard hierin, dan denkt hij, oh, ik moet naar buiten, nou dan ga ik naar buiten en dan valt hij weer naar buiten. Nou, weet ik, dat is weer precies hetzelfde verhaal, maar dan de andere kant op. Dan zeg je dus, dan haal je binnenbeen weg, want hij heeft gereageerd op die hulp zelfs te veel. En dan zeg je aan de buitenkant met je buitenbeen, ja vriend, super perfect dat je weer iets naar buiten toe komt in de romp. Alleen je moet naar buiten komen en niet naar buiten vallen. Dus wat jij dan naar buiten valt, dat tik ik jou weer met je buitenbeen weer terug naar binnen. Nou, en dan begint het spelletje opnieuw. Valt hij bijna of misschien wel helemaal door je binnenbeen, tik je weer terug naar het buitenbeen, binnenbeen, buitenbeen, binnenbeen. In het begin is er natuurlijk geen keertwending in te herkennen. Want hij zwabbert van binnen naar buiten. Oké, top. Maar dat geeft niet. Want in het begin heb je natuurlijk een grote range en wordt dat een soort van zwabber. Maar als je deze afstelling met je paard steeds beter krijgt en jij wordt steeds sneller, dan worden dat op een gegeven moment hele kleine tikjes. En ben je eigenlijk in de keertwending, nou, een grammetje naar binnen, een grammetje naar buiten, een grammetje naar binnen, naar buiten. Het kan nooit tegelijk. Dat is echt key voor de keertwending. Want je kunt niet zeggen, wil je en naar buiten en naar binnen gaan. Dat bestaat niet. En dan krijg je die fixatie en dan moet hij strak in die middenhand. En dan in het slechtste geval stopt hij achter met lopen. snap je? En ik zei ook tegen die springruiter, want die was nu heel groot en terecht en die had ook allerlei van die zwabbertjes. Toen zei ik ook van, weet je, ik snap echt wel dat je zo geen parcours kan rijden. Is ook helemaal niet de bedoeling wat ik je mee wil geven. Alleen wat je moet gaan zien is dat op deze manier het rechtrichten en het bijsturen, dat stopt nooit. Je hebt nooit één statische houding waarin je het doet. Alleen, op een gegeven moment wordt dat spel tussen het binnenbeen en het buitenbeen zo ongelooflijk subtiel en snel en klein achter elkaar, dat het niet meer zichtbaar is. En daar zit hij. Dus je doet nog steeds hetzelfde werk. En voor het oog van de kerk loopt hij gewoon stabiel in de keertwending. Maar in jouw gevoel, tussen jouw benen, wordt er nog steeds een spelletje gespeeld. Gepingpong tussen buiten en binnen. En dan blijf je die houding in de keertwending blijft dan dynamisch. En alles wat dynamisch is, verstart niet en wordt niet strak. Dus dat. En ik heb bijna getwijfeld, ja, ga ik hier nog een podcast over opnemen? Want voor mijn gevoel heb ik dit pas 100 keer gezegd. Maar ook vooral in de lessen. Maar er zit bij ruiters, en daar hoor ik zelf ook nog steeds af en toe bij. En kun je nagaan, want ik doseer het al 100 keer, meer dan 100 keer. Zit er toch altijd een of andere vage kronkel. Dat als je naar links gaat, die wending naar links maakt. Dat je op de een of andere manier die binnenkant, die linkerkant moet afknijpen. En dat is dus niet zo. Want dan knijp je de impuls af. En dat zag je bij die springruiter ook heel erg. En die zei ook, ja, ik spring dan 1.30 en ik kom het parcours wel rond. Het lukt allemaal wel. Maar ze zegt, ja, ik heb net die stap naar 1.30 gemaakt. En ik merk dat ik gewoon steeds meer mijn handen vol heb om de parcours rond te rijden. Maar dat is door dit. Omdat ze, het bleek ook gewoon, kijk, want ik heb het nu wel over de ideale wereld. Nou, je geeft het buitenbeen, komt hij naar binnen. Het is maar de vraag of die dat doet. Heb jij die invloed met je buitenbeen eigenlijk wel? Zou je dat niet eens eerst testen? En als hij naar binnen valt en je komt met je binnenbeen, heb jij dan die invloed met je binnenbeen wel? Is dat zo? Of moet daar een serieuze correctie op komen? Maar als je corrigeert, stel dat hij niet naar buiten gaat voor je binnenbeen, ja, zorg dan ook dat hij naar buiten kan. Dus dan open je de buitenkant, dat been doet dan ook even niks. En als jij tikt en hij valt dan een keer te veel naar buiten, ja, let it be. Dat is hetzelfde met been geven naar voren. Als je een keer een grotere beenhulp geeft en hij schiet daarvan naar voren, ja, dan trap je, als het goed is, hopelijk, mag ik roepen, voor jou en voor mij en voor je paard, dat je dan niet meteen op de rem trapt. Maar dat is in de keertwending hetzelfde. Als je met je binnenbeen komt en hij valt een keer naar buiten, natuurlijk zegt je vriend, dit was iets te veel, maar je gaat niet meteen die buitenkant blokkeren. Want wat je dan zegt, is dat je zegt, nou, ik wil eigenlijk dat je naar buiten gaat voor mijn binnenbeen, maar ik blok ook meteen de richting waar jij op moet. Nou, dan denkt het paard, ja, oké, komt dat binnenbeen weer. Nou, oké, ik moet in ieder geval niet naar buiten, want daar krijgt hij correctie op. Dus in die end doet hij dan maar niks meer op je binnenbeen. En dan krijg je dat gesjor. Terwijl als je zegt van, nou, oké, dan laat ik hem maar naar buiten gaan. Ja, helaas te veel. Dan weet ik of ik moet minder binnenbeen geven, of ik moet sneller komen met mijn buitenbeen. Dat spelletje moet ik even uit gaan spelen. En dan moeten we even de fine-tuning in vinden over de afspraken. Maar ik geef hem wel ruimte om naartoe te gaan waar ik vraag dat hij naartoe wil gaan. Dat is hetzelfde met de inzet. Nou, als mensen al het benul hebben dat ze dat vanuit het buitenbeen doen, in plaats vanuit de buitenteugel. En hij valt dan wat te veel naar binnen, dan gaan ze ook meteen aan die binnenkant knijpen. Terwijl ik denk, laat het nou even gebeuren, want het is wat je hem vraagt. En daarna, dus die hulpen staan los van elkaar. Dat is ook waar ik mee bedoelde, van waar ik mee opende. Je moet het echt nooit tegelijk geven. Want dat is zo ongelooflijk verwarrend voor die paarden. Dan is er ook nog maar één optie. Ja, nou oké, dan ga ik maar in één houding staan, zitten, lopen, draven, galopperen, weet ik veel. Nou, dan blijf ik daar een beetje in hangen. En dan short zij een beetje aan me. En dan draaien we een soort van cirkeltje. En tadaa, iedereen soort van blij. Maar ja, daar wordt hij niet meer beter van. Dus als jij al zo door die keertwending komt, ja, dat is knap, want dan kan je het goed managen. Maar dan ga je nat op je pirouette, want dan heb je die tijd niet meer. En dan moet hij door kunnen blijven springen en dan breekt hij pas echt af. Kortom, het hoeft maar weer eens gezegd te worden. Wenden doe je vanuit binnenbeen en buitenbeen apart van elkaar. Dat spel, dat moet je blijven spelen. Ik heb het natuurlijk nu over de keertwending in de pirouette. Maar als je gaat zien dat het in een parcours niet anders is, dan heb je het echt goed begrepen. Ik heb in Deurne gaf ik een vierdaagse en dat was een grote internationale springwedstrijd. Daar heb ik staan kijken en dat was in dat parcours was één hindernis. Ja, die stond ook super nasty. Het was springen en bijna in de landing moest je al doordraaien naar de volgende hindernis. En die stond er super krap op. Ja, ik kon voordat ze hadden gesprongen, kon ik ze al eruit vissen wie hem wel en wie hem niet redden. En dat zag ik gewoon aan het management na die landing en bijna eigenlijk in die landing. Heb je dan controle over de buitenkant, dan kan je heel snel indraaien. Dan heb je geen energieverlies in die wendingen. Want dat is het als je dit spel niet goed speelt. En in een keertwending of op een grote volte kun je een keer wat van die energieverlies hebben. Maar als je hem super strak moet nelen en daarna in de glob door moet trekken naar die volgende hindernis. Dat red je gewoon niet meer. Snap je? Dus die invloed van de buitenbeen moet super strak bevestigd zijn. Die invloed van de binnenbeen moet super strak bevestigd zijn. En dan kan je of een internationaal springparcours springen. Of je rijdt een hele mooie pirouette. Zo groot is dat verschil dan niet meer. Snap je? Nou jongens, als je in je omgeving spring- of eventing ruiters hebt. Ik zou zeggen, je maakt mij blij als je het even doorstuurt naar ze. Mits jij denkt dat ze er echt iets aan hebben. Want dat is niet aan mij. En als jij nu zeker weet dat jij je keertwending kan gaan verbeteren, dan maak je me blij. Ik rij as we speak bijna zo goed mijn straat in. Maar ik ben al in het bosgebied waar ik woon. Ik woon in een doodlopende straat. En 300 meter verderop loopt mijn straat dood waar ik woon. Oh, maakt me gek. En dat gaat over in een bospaadje. En dan kun je daar 3 uur rijden zonder dat je hetzelfde paadje neemt. Nou, door dat bos rij ik nu. Dus dat is wel ongelooflijk lekker thuiskomen. Dat ga ik ook nu doen. Ik hoop dat jij een hele fijne rit hebt een keer hierna dat je op je paard zit. En ik wens je een hele fijne dag en veel plezier met je paard. Hoi! Lieve ruiters, dit was hem weer voor vandaag. Waardeer je mijn tips? Geef me sterren op Spotify en iTunes. Dat voelt voor mij als een dankjewel. En geef je paard een knuffel van me.